Fijn voor al de leuke liederen en mooie liederen. Gezellig was het met de kinderen zo naar voren. En nu is dan het moment aangebroken dat we met elkaar wat gaan nadenken over de tekst die gelezen is uit 2 Petrus 3. En hier en daar klonk dat ietsje minder gezellig, misschien, maar... Nieuwe hemelen en nieuwe aarde, dat stond er ook in. Dat geeft toch ook wel weer een heel klein beetje een goed gevoel. En zo mag het ook zijn. We zijn gelovigen met een geweldige verwachting. Het is zo dat de predikatie die is bedoeld om in twee stukjes verdeeld te worden. Eerst gaat het over... de ontwikkeling van het koninkrijk van de hemelen op aarde, met andere woorden, dat is dus het koninkrijk dat Israël verwacht. En het tweede gedeelte, dat gaat wat meer in op de vraag die de mensen blijkbaar aan Petrus stelden, waar blijft de belofte van zijn komst? En dan gaan we wat meer naar de praktijk toe van deze tijd, kunnen we al wat ontdekken van ontwikkelingen die... Met name dan met Israël te maken hebben. Maar we hebben een voorverwachting, dat mogen we weten. Een eerdere verwachting dan Israël. Dus als wij dingen zien gebeuren die voor Israël al aanwijzingen zijn van dat koninkrijk gaat er eindelijk komen. Dan mogen wij weten dat de Heer voor ons nog dichterbij is. En dat is ook een beetje de reden dat velen de ontwikkelingen naar Israël toe ook volgen. Voordat we echter dat gaan doen, ik zal een paar kleine dingen nog misschien zeggen uit dat gedeelte van Petrus. Voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar Gods aangezicht zoeken. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we zijn dankbaar dat we hier bij elkaar mogen zijn. Een plaatsje waar juist de muren weggebroken zijn. Er is geen vijandschap meer tussen verschillende groepen van gelovigen. Er is geen vijandschap meer tussen u en ons. U die zondaren lief heeft. Hoe zou u vijandschap voelen tegen ons? En u heeft ons met u verzoend door de dood van uw zoon. Dank u wel dat we dat allemaal mogen weten. Er is vrede. En we zingen erover vrede, vrede. Wanneer zal dat zijn? Maar er is vrede, nu al, in ons hart. En dank u wel dat we met elkaar wat mogen kijken naar de profetische woorden die u aan de profeten ook heeft gegeven om uit te spreken. Een ontwikkeling in de tijden. En misschien is dat goed om daar nog eens even bij stil te staan. Om dan proberen met elkaar te ontdekken waar zijn wij nu in deze tijd. En ik bid u Vader dat we niet te veel zullen invullen uit eigen gedachten. Maar dat u ons zult leiden. Door uw geest en de geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, dat zegt Petrus hè, in dit gedeelte. Waar blijft de belofte van zijn komst? Nou, dat heeft mij een beetje aan denken gezet. Al weken eigenlijk, moet ik u zeggen, ben ik daar wat over aan denken... En het is zelfs de bedoeling dat we in december toch een keer nog komen met een uitgave van de UR. En die zal dan in het teken staan van de komst van de Heer. Dus het is al logisch dat ik al heel een beetje in die richting zo het een en ander nadenk. Nou, de laatste dagen worden gekenmerkt volgens dit gedeelte uit 2 Petrus 3 in vers 4 door eigen begeerte. Misschien ziet u het hier en daar ook. En de ontkenning eigenlijk van de belofte van zijn komst. Waar blijft zijn komst? Waar blijft de belofte van zijn komst? Alles is nog steeds hetzelfde. Er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Daarnet zei Frans het nog, dat er heel veel aan de hand was. En niet alleen onder roodbosjes hoor. Maar gewoon onder de mensen ook. Er is heel veel aan de hand. En dan wijst Petrus op het verleden. Er was ooit een wereld. En dat was voor dat In Genesis 1, vers 2 stond, en de aarde nu werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed. Voor die tijd was er al een wereld en die is vergaan door het water. En hij wijst naar de toekomst, dat er een wereld zal zijn die eindigt in vuur. En dan, daarna, komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar de Heer is geduldig. Hij talmt niet, hij is niet traag. Hij wil dat mensen tot bekering komen, zegt hij. Dus houd het geduld van de Heer voor redding. Zegt hij in vers 15, is niet voorgelezen daarnet, want het werd wel een heel lang stuk anders. Maar in vers 15 staat, houd het geduld van de Heer voor redding, zoals onze geliefde broeder Paulus, ach, daar komt hij toch nog tevoorschijn, onze geliefde broeder Paulus, en dat is die, jullie ook schrijft over deze dingen naar de hem gegeven wijsheid. Moeilijk te verstaan, wat door ongestudeerde en onstabiele mensen wordt verdraaid. We moeten oppassen dat we niet weggeleid worden met het bedrog van de losbandigen. Nou, dat was hetgeen wat ik even over Petrus wilde zeggen. Waar blijft de belofte van zijn komst? En we gaan nu wat kijken naar de ontwikkeling van de profetie over het koninkrijk der hemelen op aarde. Israël. Ja? Die profetie die begon te ontstaan toen het koninkrijk onder koning David, dat in Jeruzalem was, en daarna onder koning Salomo, na koning Salomo scheurde in een twee stammen en in een tien stammen Israël. Twee stammen Israël dat Juda genoemd wordt en het tien stammen Israël dat Efraïm genoemd wordt. Ja, ik heb zo'n dingetje, dus dat had ik al eerder kunnen begrijpen. Het gaat over het koninkrijk voor Israël op aarde. En je zal zien, daar is een ontwikkeling in de profetie die steeds gedetailleerder wordt. Net zoals bijvoorbeeld een vergezicht. Weinig detail, je ziet bergen, het is een beetje mistig. Wat ligt daarachter? Wat ligt er in die dalen verscholen? Ja, nog niet zo gedetailleerd. En zo waren ook eigenlijk de eerste profetieën aangaande het koninkrijk der hemelen op aarde in Israël weinig gedetailleerd. Ik hoop dat u het lezen kunt. Het is een beetje klein. Maar de eerste profetieën gaan erover dat na de scheuring van het koninkrijk wordt er geprofeteerd door de profeten die voor de ballingschap waren. U weet, het volk Israël is in latere tijden in ballingschap gegaan. Tien stammenrijk naar Assyrië, twee stammenrijk kwam in Babel terecht. En toen begon het verlangen terug te komen naar dat koninkrijk. En God gaf daar profeten voor om dat te zeggen. En ze keken uit naar de Messias. En als de Messias zou komen, dan kwam het koninkrijk der hemelen. Dat was eigenlijk hetgeen wat men toen profeteerde. Maar je zal zien, als de profeten wat gedetailleerder worden, en dat gebeurt met name nadat ze terugkwamen van de ballingschap, dan komt er een panorama met wat meer detail, wat meer diepgang. Maar je ziet, ik heb een speciale fotootje gezocht waar het een beetje mistig was in de verte, het is nog een heel klein beetje onduidelijk, maar we zien al detail. En zo zien de profeten na de ballingschap ook detail in de ontwikkeling van het koninkrijk. Was er eerst de tijd na het uiteenvallen van het koninkrijk, dat er een komst was van de Messias en daarna het koninkrijk. Nu wordt er geprofeteerd, nee, er is een komst van de Heer. En dat is zijn komst in vernedering, hè, zoals we hem kennen uit de evangelie. En daarna komt er weer een verstrooiing. Daarna komt er als het ware weer een ballingschap. Hè. Israël wordt verstrooid onder de natie. En u weet dat dat gebeurd is. Het grootste deel zit misschien nog steeds onder de natie. Ook al zijn ze weer aan het terugkomen. Hè, maar 40 jaar na de kruisiging, toen kwam Titus aanzetten met zijn legers. En die heeft de tempel en alles verwoest. En toen ontstond er een enorme verstrooiing. En de profeten gingen zeggen, er komt nog een komst. En dan in heerlijkheid, en dan zal het koninkrijk aanbreken. Dus een gedetailleerdere versie. En ineens komt daar een schitterend vergezicht dat nog verder ziet. Een berg in de zon, u mag er zelf van dromen wat dat zou kunnen betekenen, maar ik vond het een mooi plaatje om zo'n vergezicht te tonen waarin alles helder is. En zo was het ook met het profetisch perspectief van dat koninkrijk. Meer detail, er was een komst in vernedering, er was een komst in heerlijkheid, er komt een messiaans koninkrijk. En dan onthult Ezechiël dat er na dat messiaans koninkrijk een en verder zal zijn. Je kan dat op diverse plaatsen teruglezen in de psalmen en bij Daniël. Dan staat er voor de olam of de eon en verder. En dat was nieuw. Er komt dus na dat Messiaanse koninkrijk, komt er een opstand, Gog en Magog, en de natieën zullen weer optrekken naar Jeruzalem, wanneer de Satan voor een korte tijd wordt losgelaten aan het eind van dat duizendjarig Messiaans koninkrijk, en dan zullen ze vernietigd worden. Maar, zoals Petrus zei, dat betekent ook het einde van het oude. Want hij schrijft, en dat is een hele bijzondere opmerking van Petrus. Hij schrijft dat de hemelen en de aarde als het ware een voorraadschuur zijn van vuur. Dat klopt eigenlijk ook wel. Zeker de aarde, als je daar een beetje diep gaat boren. Niet met een schepje in de zandbak. Maar goed, als je hem heel een beetje wat dieper gaat, dan is daar dat magna wat je uit vulkanen ziet komen enzovoort, en uit scheuren van de aarde, er zit vuur onder die dunne korst van de aarde. Daar is vuur opgeslagen, En Peter zegt, dat is voor die dag, dat de aarde, dat de wereld in vuur, en dat de elementen met gedruis zullen vergaan. In het heelal is genoeg vuur opgeslagen. Er hoeft maar een komeet in de buurt te komen, of het is foute boel. Dus die profetie van Petrus, die gaat gestalte krijgen en daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het profetisch perspectief. En dan hebben we nog onze broeder Paulus, die zo moeilijk te verstaan is. Die mocht nog verder kijken. Die mocht onthullen dat er zelfs na die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat misschien wel 10.000 jaar of meer zal duren, die heerlijke tijd, ook die zal zijn einde vinden. En dat noemen we de voltooiing van de eonen, de voltooiing van Gods tijdperken. En dan zal het pas echt eeuwigheid zijn. En dat gebeurt niet voordat God alle mensen daarbij betrokken heeft. En wij weten de uitspraak van Paulus, dan zal God zijn alles in alle, wanneer de zoon het koninkrijk aan hem overdraagt en de zoon zelf afstand doet van de universele heerschappij, en dan zal God zijn alles in allen. Het is een beetje veel, misschien voor u, maar heeft u het wel kunnen volgen een beetje? Anders doen we het gewoon overnieuw. Maar dan gaat de dienst wat langer duren, dus dan zeg u het maar. Weet je wat? Even laten inwerken, we gaan 2 liederen zingen nu met elkaar. Mannen, vrouwen, zusters en broeders, achter de microfoons. We gaan 2 liederen zingen met elkaar. Ik ga het even laten bezinken. En dat zijn liederen die hebben te maken met het koninkrijk van God op aarde voor Israël. 1 lied gaat over dat het volk weer teruggaat naar de ballingschap. En dat gaat Jeruzalem herbouwen. En het andere lied, dat gaat over het volk dat vol verlangen uitziet naar dat Messiaanse koninkrijk dat nog komen moet. Het eerste lied gaat over het bouwen aan de puinhopen. En nu gaan we een lied zingen met elkaar dat echt uitziet naar het verlangen van het volk Israël. wat ze zeggen, tot in Jeruzalem. En zij verwachten dat Messiaanse koninkrijk met die geweldige tempel, die al in Ezechiël beschreven wordt. En daar kijken ze naar uit. Ik vind het een heel mooi lied, een lied wat vol staat van verlangen om bij God te zijn. En wat dat betreft, moet ik eerlijk zeggen, denk ik dat de gelovigen in Israël niet veel anders zijn dan wij. Wij verlangen ook om met de Heer te zijn. En daar kijken we naar uit. En dan, ja, ik praat wel eens zo met diverse broeders en zusters over wanneer zal dat zijn? Even terugkijkend naar de opmerking van: waar blijft de belofte van zijn komst? Die vraag die men aan Petrus stelde. En Petrus zei: ben je blind geworden? Nou ja, niet dezelfde woorden, maar dat was wel de strekking. Er is zoveel gaande. En dan is de vraag: waar zitten wij nu op dit moment? Nou, ik heb maar. Ik heb niet met een pijltje gegooid. Ik heb erover nagedacht. Waar zitten wij? Nou, ik heb een pijltje of een rondje gezet met een pijl vlak voor de tweede komst van de Heer in heerlijkheid, denk ik dat wij ons nu bevinden. En hoe kom ik daarbij? Nou, ten eerste is het zo dat Israël nog steeds in de periode van verstrooiing is. Dus dat koninkrijk, dit Messiaanse koninkrijk is nog niet gekomen. Maar er zijn signalen. Er zijn wat tekenen dat er beweging in de zaak zit. En de Heer Jezus die zegt in Matthäus 24, als je naar het westen kijkt en je ziet een wolkje, dan weet je dat er stormen gaat komen. Nou, kijken wij zo naar de wereldgeschiedenis. Misschien moeten we ook wel naar het westen kijken en zien we een wolkje komen. Het zou best kunnen. Ik weet het niet zeker. Ik kan alleen dingen aanduiden die gaande zijn. En daaronder heb ik neergezet, nou, twee hele belangrijke zaken. Dat is, het volk heeft weer een stukje land in Israël zelf. Niet ergens in Afrika of zo. Hè? Maar ze hebben daar, waar de belofte ook naar wijst, ze hebben weer in dat gebied, in een klein stukje eigenlijk daarvan, hebben ze weer hun eigen land. En ten tweede, dat is dan wat later gekomen, een jaar of 20 of zo, nadat ze daarheen mochten gaan, hebben ze ook weer controle gekregen over de stad Jeruzalem. Nou, dat zijn twee hele bekende feiten, maar wel belangrijke feiten, omdat dat ook voorwaarden zijn voor een verdere ontwikkeling. En ook al is het nu nog mensenwerk wat ze doen, het is toch zo dat zelfs met een kromme stok, zeggen we, kan God wel een goede rechte slag doen. Met andere woorden, hij gebruikt ook die omstandigheden in dat volk Israël, die nu nog niet op hem vertrouwen, gebruikt hij om toch tot zijn doel te komen. En daar past het land en de stad, passen daar perfect in. Nou, waar is het wachten nou nog meer op? Op de wetteloze. Heeft u er wel eens van gehoord, van de wetteloze? Nou, de wetteloze is een figuur die moet komen om Israël de afgrond in te duwen. Daar komt het op neer. De wetteloze zal zich voordoen als een vriendelijk persoon, een joviale kerel, maar het is de troefkaart van de Satan, van tegenstander. Want aanvankelijk doet hij zich positief voor, maar dan keert alles. En wanneer Satan volledig bezit van hem neemt, dan zal hij het volk Israël, wat hij gegeven heeft, namelijk de mogelijkheid voor een tempel, de mogelijkheid voor hun godsdienst, zal hij weer afnemen van ze. En hij zal proberen dat volk van de aardbonen weg te vragen. Waarom? Omdat Satan hem in bezit genomen heeft en Satan verlangt de aanbidding die alleen God toekomt. Kijk, en dat zit daarachter. Het is niet alleen maar politiek, maar het is ook godsdienst. Het is ook aanbidding. Het is ook weg proberen te nemen dat wat God toekomt. En die ontwikkeling is in de wereld dan natuurlijk behoorlijk aan de orde, hè? Het geheimenis van de wetteloosheid, hè, is al gaande. Dat wil zeggen dat er een omkering is in een heleboel zaken waarvan je kan zeggen dat zijn wetten. Zelfs mensen die maken wetten onder elkaar en nog voordat de inkt droog is, zal ik maar zeggen, dan is de overtreding er al. Er wordt ook niet gecontroleerd. Het kan ook niet meer. De overtredingen zijn zo massaal en zo ontwikkelt zich een situatie van wetteloosheid. En wanneer komt die wetteloze? Nou, dat kan je lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Die komt wanneer de gemeente wordt weggerukt naar de ontmoeting van de Heer in de lucht. Men zegt wel eens, hij moet een Jood zijn. Nou, dat is maar een gezegde, want het staat aan nergens. En ten tweede is het zeer onlogisch dat een Jood de wetteloze zou zijn. Waarom? Het is zo dat op het moment dat de wetteloze zich openbaart en die laatste jaarweek van Daniël, hè, die 7 jaar die ook nog in tweeën gedeeld wordt, zich gaat ontwikkelen, dan weet iedere gelovige Jood in ieder geval hoe ver het is. Die weten, nu duurt het nog 3,5 jaar. En dan wordt die tempel, die we nu aan het bouwen zijn, wordt weer vernietigd. Dan zal Jeruzalem overlopen worden door de natieën. En dan gaat het volkomen mis, want in de helft van die laatste 7 jaar, dan komt die wetteloos naar Jeruzalem om zich te laten aanbidden, alsof hij God is. Paulus schrijft erover, de Heer Jezus schrijft erover, hè? De gruwel van verwoesting die komen gaat, en die zich zet in het heiligdom. Paulus heeft het over de wetteloze die zich zet in de tempel van God. Er is dus een tempel, hè, in de laatste 7 jaar. En dat is niet de tempel van Ezechiël die komen gaat. Er wordt nog een tempel gebouwd. Dus hij hoeft geen Jood te zijn. Want dan zou hij weten dat zijn korte toekomst de ondergang is. Waarschijnlijk is het een niet-Jood die niets meer weet van God of van de goden. Er moeten een paar gebeurtenissen plaatsvinden voor Israël. Er zal een verbond komen om de Joodse rituele godsdienst te verrichten. Er zal dus een tempel zijn in die laatste jaarweek die ontheiligd wordt door de wettelozen. Ik heb het u net al even snel genoemd. Er zal een verbond komen om de Joodse rituele godsdiensten te verrichten, heb ik net gezegd. Nou, stond pas in het nieuws, hè. Er moet dus een hoge priester zijn, want anders kan je die rituelen niet verrichten. En laat nou het Sanhedrin, er is een Sanhedrin in Israël, net zoals dat was in Jezus tijd. Een Sanhedrin dat het volk de verkeerde weg wijsde, want het Sanhedrin stond erachter dat Jezus gekruisigd zou worden toen hij kwam. En ze hebben hem niet herkend, omdat hij niet in heerlijkheid kwam, maar in vernedering. En datzelfde is nu weer gaande. Er is een Sanhedrin in Israël. En die hebben onlangs een hoge priester uitgeroepen. Er is een naam genoemd, jij bent hoge priester. Nou, is dat wat? Ik dacht bij mezelf. Ik dacht, heel zachtjes van me, is het al zo dichtbij, dacht ik. Is het al zo dichtbij? En weet je wat zo bijzonder is? Datzelfde Sanhedrin, die heeft brieven geschreven. En aan wie schreven die nou brieven? Want er moet een tempel komen. De hoge priester en de tempel, die zijn vereist om die godsdienst weer op gang te krijgen. En nu heeft het Sanhedrin, datzelfde Sanhedrin dat nu een hoge priester heeft benoemd, die hebben aan Poetin en aan Trump gevraagd, willen jullie ons steunen in het bouwen van de tempel? Nou, die tempel, als dat gaat komen en als die steun gebeurt, is het die tempel waar de wetteloze zich zal zetten om hem te laten aanbidden alsof hij God is. Is het al zo dichtbij? Nou, ik laat dat aan u over, helemaal. Of het veraf is of dichtbij. Ik noem maar even dingen die ik lees op het nieuws. En als u wat meer daarvan wil lezen, wat heet het? Breaking Israel News heet het, geloof ik, die website. Nou, wat moet er nou, waar moet nou die wetteloze aan voldoen? Hoe kunnen we, en misschien wij niet, of net wel of net niet. Ik denk, als wij naar boven gaan, komt hij naar beneden, een soort lift naast elkaar. En dan zwaaien we even naar hem. Of dan steken we een lange neus, zo naar hem. Maar dat gaat in een moment. Als wij de Heer tegemoet gaan, als wij de Heer ontmoeten in de lucht, dan zal de wetteloze op aarde de macht grijpen. Nou, wat zijn nou die kenmerken? Niemand had om hem gerekend. Dat schrijft Daniel, hè? Het is een man die zomaar uit het niets komt. Hij heeft geen politieke ervaring. Hij komt niet uit een koninklijk geslacht. Het is eigenlijk een self-made man. Maar ook een leider, hoor. Moet niet vergissen. Het is niet zomaar een doetje of een watje. Het is een leider. Maar hij is ook verachtelijk. Despised, vertaalt de concordante Engelse vertaling het van Daniel. Het is een verachtelijke man. En hij komt overwinnend om te overwinnen. En dan moet je denken aan dat beeld van dat witte paard aan het begin van het boek Openbaringen. Die met een boog, met een boog komt, op een wit paard gezeten. Overwinnend om te overwinnen. Hij gaat beschikken over een gigantische militaire macht. Daar kunt u het boek Daniël op nalezen. Dat moet geweldig zijn. En hij spreekt grote woorden. En verhoogt zichzelf boven allen. Als we het boek Daniël of het boek Openbaring zouden bekijken, dan zien we dat er op een gegeven moment een beest komt. Zo wordt hij genoemd, het beest. Die iedereen dwingt om een kenmerk te hebben op zijn hand of op zijn voorhoofd. En zonder dat kan je niet kopen of verkopen. Nou heb ik een broeder hier in de zaal zitten, die met wie ik vaak praat. En die zegt, bij Israël, in Israël zijn ze zover, dat binnen 1, maximaal 2 jaar is er geen contant geld meer. Een kasloze maatschappij. De enige manier is met een kaartje of een chippy of een kenmerkje waarmee je nog kan kopen en verkopen. Ja. Goed, nou ja, als u nou iemand ziet komen die er zo'n beetje zo uitziet, dan heb u misschien in de gaten dat er wat aan het ritselen is. Dat is dan mijn gedachte daarover. Het enige wat ik doe is u even op de hoogte stellen van zoals ik dingen lees en zie. En vanuit Gods woord kenmerken van de wetteloze naar voren haal. Ik zeg niet dat het nog 500 jaar duurt. Ik zeg ook niet dat het nog maar 5 maanden duurt. Of 5 weken. Het enige wat ik doe is, wees alert. Let op. God heeft het aan Israël gegeven vanaf het moment dat die wetteloze komt, op de dag nauwkeurig te weten hoe die laatste 7 jaar zullen verlopen. En wanneer hij, de Heer zelf, terugkomt op de Olijfberg. Wij hebben dat niet. Wij kunnen alleen naar Israël kijken en naar de ontwikkelingen die erop wijzen dat dat gaat gebeuren met Israël. Maar we hebben een eerdere verwachting. Dus wees wel op je hoede. Nou, dat is een beetje samenloop van omstandigheden. Dat vond ik grappig om even te noemen. Heb je hem ook? Hawkins. Nou, die heeft een hekel aan God hoor, dat mag ik zeggen. Maar hij denkt wel dat het nog maar 1000 jaar duurt hoor. Deze aarde. Het duurt maar 1000 jaar. Nou, als dat zo is, dan is hij wel een beetje profetisch bezig. Want het Messiaanse koninkrijk duurt ook 1000 jaar. En daarna komt die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En gaat dat in vuur en zo te gronden. Het typische is, ik denk niet dat hij Paulus verleest. Hij zegt, je moet naar boven kijken, naar de sterren. Nou, wij mogen, zegt Paulus, bedenken de dingen die boven zijn, niet die beneden zijn. Dat is wel grappig, hè? Ik dacht, ik zet het er even bij, want het stond ook weer in de krant. Heb je het ook gelezen? Hij is niet dom. Dat is een ding. Hij is in zoverre, qua menselijke wijsheid, is hij niet dom. Qua kennis van God, is hij niet wijs. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat zijn zo wat dingen, hè? Dan denk je bij jezelf, hey. Nou, laat ik eindigen met toch met die apostel die zo moeilijk te begrijpen is, onze apostel Paulus. We zijn niet in duisternis, maar over de tijden en de era's, broeders, hebben jullie het niet nodig dat aan jullie geschreven wordt. Want zelf weten jullie precies dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Hè, dat zei Petrus ook al. Maar wanneer zij zouden zeggen vrede en zekerheid, dan is onvermoed voor hen totale ineenstorting aanstaande, evenals de smart, de zwangere. En in geen geval zouden zij ontsnappen. Maar jullie broeders zijn niet in de duisternis, opdat de dag jullie als een dief zou grijpen. Want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag. We zijn niet van de nacht en van de duisternis. Dus zouden wij niet dommelen, zoals ook de overigen. Maar waken en nuchter zijn. Tot zover. We gaan met elkaar nu danken. En daarna gaan we een lied zingen. Oh ja, welk lied vinden jullie dat erbij past? Zeg eens wat. Spoedersokken, nou gaan we dat zingen. Maar we gaan eerst bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God, dat u toch zoveel aan ons bekendgemaakt heeft. Dat we ook in de tijden die er zijn, zaken mogen herkennen die u in uw woord heeft voorspeld. De ontwikkeling van het koninkrijk voor Israël op aarde. Vader, het is aanstaande. Er zijn zoveel dingen die al vanuit de profetieën gebeurd zijn en klaar zijn. Vader, er is zoveel bedrog op de wereld. Wetteloze mensen die aan de macht zijn. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u al die dingen onder controle heeft. En dat niets eerder komt dan exact op het moment dat het uw tijd is. En zo is het ook voor ons. U komt voor ons voor het komen van die dag van verontwaardiging. Van waarin de wetteloze zich openbaart als de leider van de wereld. We mogen de overheid gehoorzamen. We zijn daar zelfs toe verplicht. Maar een wetteloze valt niet te gehoorzamen. En daarom haalt u ons weg voor die tijd. Dank u wel dat we dat weten mogen. Dank u wel dat we wakker mogen zijn en niet dommelen. Dat we zien hoe u uw woord ook in de praktijk vervult. En ook het verlangen in ons hart legt om met de Heer te zijn. Voor altijd. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. We gaan een slotlied zingen. Spoedig zal komen, werd er genoemd. Hè? Hebben jullie dat geoefend, Kees? 1 keer geoefend. Ja, we gaan staan. Goeie zaak, anders. Thank you. misschien wat stof om onder de koffie over na te denken straks. Tot een goede zondag, goede week en tot volgende week.